Goedemorgen. Het is voor mij echt een heel groot plezier om hier te zijn vanochtend. Ik heb het idee dat ik jullie beter ken dan jullie mij kennen. En dat komt omdat sinds zo'n anderhalf jaar Johan en Lieneke Okker met ons heel nauw samenwerken in Senegal. Dus ik wil jullie bij deze ook bedanken dat jullie hen hebben gestuurd om samen met ons het evangelie te delen in Senegal. Er zijn heel weinig christenen en ze zijn echt een hele grote steun. Ze komen ook binnenkort weer even terug naar Nederland. Maar bedankt voor die zegen die jullie zijn. Samen met mijn vrouw Tabitha werken wij nu een jaar of 9 in Senegal. En het is bijzonder om nu deze ochtend in jullie midden te zijn. Ik wil lezen met jullie uit Johannes. Johannes hoofdstuk 9. Johannes hoofdstuk 9 vanaf vers 1. Johannes hoofdstuk 9 vers 1. Ik lees hier vanuit de HSV. En in het voorbijgaan zag hij, dat is Jezus, iemand die blind was van de geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem, Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Jezus antwoordde, hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Maar dit is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Nadat hij dit gezegd had, spuwde hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinden. En hij zei tegen hem, ga heen, was u in het badwater Siloam, wat vertaald wordt met uitgezonden. Hij dan ging weg en waste zich en kwam ziende terug. Amen. Ik wil jullie vanmorgen graag voorstellen aan twee mensen uit Senegal. Het is dat alles nu tegenwoordig op livestream is, dus ik heb geen foto's meegenomen voor de privacy. Maar het zijn twee mannen, Ahmed en Suleiman. En Ahmed en Suleiman zijn allebei, noem je dat, lid of deel van het Fulani-volk. En het Fulani is het op één na grootste volk in Senegal. En ze leven helemaal van de kust, Senegal is West-Afrika, tot aan Midden-Afrika, Cameroen en nog een stukje verder. Het is een herdersvolk en ze leven in het gebied net onder de Sahara, dus niet in het zand, maar er net onder waar het ook allemaal een beetje dorp en droog is. En daar reizen ze met grote kuddes, koeien, schapen, kamelen. En ze staan er eigenlijk ook onbekend dat de Fulani, omdat ze zoveel reizen, de islam hebben verspreid vanuit Saoedi-Arabië richting Afrika, Sub-Saharan Afrika zoals ze dat noemen. Dus het Afrika onder de Sahara. En sinds eeuwen is eigenlijk het hele volk moslim. En soms komt de Fulani ook wel in het nieuws als je hoort over terroristische groeperingen zoals Boko Haram of aanslagen in Mali. Helaas zijn daar ook vaak Fulani bij betrokken. Ahmed groeide uiteraard ook op in een moslimgezin. Sterker nog, zijn vader was een marabou. Een marabou, dat is hoe ze bij ons in Senegal de geestelijke leiders noemen. Je zou kunnen zeggen een imam. En hij was de jongste zoon van zijn vader. En hij was daardoor ook een beetje het lievelingetje. Dus zijn vader had Ahmed gezien en dacht, ik bereid hem voor om mijn opvolger te worden. En dat is een prachtige maatschappelijke carrière. Want als jij marabou bent, als jij geestelijk leider bent, dan is je bedje eigenlijk een beetje gespreid. Want er zijn mensen met veel aanzien, met veel status. Je inkomen en je waardering is verzekerd. Maar voor Ahmed liep zijn leven anders. Want toen hij rond de 20 was, leerde hij christenen kennen. En hoe meer hij met die christenen optrok, hoe meer hij gefascineerd raakte door wie Jezus is. En het verlangen in hem groeit om ook Jezus te gaan volgen. Maar Ahmed weet dat deze keuze hele grote gevolgen heeft voor zijn leven. Hij zal zijn carrière kunnen vergeten en hij zal vrijwel zeker uit zijn familie gestoten worden. Maar toch komt Ahmed tot dat besluit. Hij zegt, ik wil Jezus volgen, want ik wil gered worden. Hij zoekt redding en hij vindt die redding alleen bij Jezus. Maar wanneer zowel hij als zijn christelijke vrienden verhuizen, merkt hij dat het eigenlijk heel erg moeilijk is om in je eentje te geloven. En er komen dingen in zijn leven, patronen van zonde waar hij zich voor schaamt en waar hij eigenlijk afstand neemt van God. Hij is in het netwerk van mensen met wie ik samenwerk in Dakar en wij zijn begonnen een poos geleden met Bijbelstudies te doen. En Ahmed werd daar ook uitgenodigd en hij kwam weer terug naar die Bijbelstudies en zo begon zijn liefde voor God weer te groeien. En hij kiest weer opnieuw helemaal voor Jezus. Tot hij me op een dag terzijde neemt. Hij zegt tegen me, Jan, mijn oudste broer is me komen opzoeken. En nou moet je weten, in de cultuur, de oudste broer, die spreekt voor de familie. Zijn vader is al overleden, dus het is zijn oudste broer is het hoofd van de familie. En als ik dat hoor, ik weet dat hij al jaren geen contact meer heeft gehad met zijn familie, omdat hij christen is geworden, denk ik, hier gebeurt wat. Dit is bijzonder. Dus ik zeg hem, Ahmed, wat heeft hij gezegd? En Ahmed is eerst een poosje stil. En dan kijkt hij naar de grond. En dan zegt hij, nou, mijn broer die weet dat ik het niet makkelijk heb. En hij is eigenlijk gekomen om me een aanbod te doen. Hij heeft tegen me gezegd, Ahmed, ik zie dat het niet goed gaat, maar ik zie ook dat je potentie hebt. Je kan ontzettend veel, maar je bent arm en het lukt niet en je hebt geen werk meer. Weet je wat we gaan doen, jij en ik? Wij gaan samen een bedrijf beginnen. Ik heb het kapitaal, ik kan investeren en jij hebt tijd en je kan dit. Dus ik investeer in een bedrijf en jij gaat dat bedrijf runnen. Jij en ik samen. Ja, maar hij kijkt me aan en hij zegt, maar hij stelde me wel één voorwaarde. Stop met de Jezus. Ahmed had in zijn jeugd alle mogelijkheden om financiële stabiliteit en maatschappelijk aanzien te verkrijgen. Maar hij koos voor Jezus. En nu komt zijn broer terug met een heel bijzonder aanbod. Een tweede kans. Hij mag er opnieuw bij horen. Voordat we verder gaan wil ik jullie voorstellen aan een tweede persoon. Hij heet Suleiman. Suleiman, zoals ik al zei, is ook Fulani. Maar hij woont niet in Dakar, in de stad. Hij woont in het noorden van Senegal. Zo'n 300-400 kilometer van Dakar. Landelijk gebied. En daar zijn een jaar of 20... is daar een klein groepje mensen tot geloof gekomen. Er zijn daar zendelingen heen gegaan, een klein groepje mensen tot geloof gekomen. Maar de reactie van het dorp was afwijzing. Mensen werden uitgestoten, hoorden nergens meer bij. En daardoor is eigenlijk vrijwel iedereen teruggegaan naar de islam. Er zijn er een aantal die stiekem nog in het geheim Jezus volgen. En er zijn slechts twee gezinnen, die trouw zijn gebleven en die publiekelijk in dat dorp als enige leven als volgelingen van Christus. En deze mensen zijn hele goede vrienden van ons. En mijn vrouw Tabitha, die is arts en ze leidt een ziekenhuis daar in de buurt. En de twee vrouwen uit die gezinnen, die komen ook daar altijd mee helpen in het ziekenhuis. En afgelopen kerst zijn we daar naartoe gegaan en hebben ze hem bezocht. En Suleiman die vertelde mij over de moskee naast het huis. Hij zegt, er zijn nieuwe leraren komen lesgeven bij ons. Bij de moskee. En als ik thuis in mijn woonkamertje zit, dan kan ik ze horen. Dan hoor ik wat er gezegd wordt. En ze zeggen, als je een christen ziet op straat, wens hem dan alsjeblieft geen prettige kerstdagen. En als een christen zijn eten met je komt delen, accepteer het dan niet. De marabout die zegt een christen. Als je een christen tegenkomt op straat. Maar er zijn maar twee christelijke families in het hele dorp. Dus die een christen, dat is hij. Dat is Suleiman. Dat zijn Suleiman en dat zijn Ahmed. En nu wil ik terug naar het verhaal wat we gelezen hebben uit Johannes 9. Als je een Bijbel bij je hebt, dan kan je het volgen. Het is een verhaal van Jezus. Hij loopt op straat. Hij ziet een bedelaar die langs de kant van de weg zit, een man die blind geboren is, die nog nooit van zijn leven gezien heeft. De discipelen beginnen een soort theologische discussie, maar Jezus die knielt, die spuugt op de grond, die maakt modder en stopt die modder op de ogen van die blinde man, zegt tegen die blinde man, ga je wassen. En terwijl Jezus doorloopt, gaat die man zich wassen en hij komt terug in zijn gemeenschap en er is opschudding alom, want hij kan weer zien. En zijn buren en de mensen die hem altijd hebben zien bedelen, die zeggen, ah, is dat niet die man die blind geboren is?
Is dat niet die man die hier altijd langs de weg heeft gezeten? En sommige mensen die zeggen, ja, dat is hem. En andere mensen die zeggen, nee, dat is hem niet. Hij lijkt er alleen maar op. En dan zegt die man, ik ben het. Ik ben die man die hier altijd zat te bedelen. Dus de buren die zeggen, maar hoe kan het dan dat je nu weer kan zien? En de man die vertelt, er kwam een man en die heet Jezus. En hij spuugde op de grond en hij maakte modder. En hij smeerde dat modder op mijn ogen, zei tegen me, ga je wassen? Dat heb ik gedaan. En nadat ik me gewassen had, kon ik zien. En zijn buren die zeggen, maar waar is die man dan? Ja, dat weet ik niet, zegt de man die blind geboren is. En de buren zijn niet vol, ik kan me voorstellen dat die man vol vreugde terugkwam. Als je nooit van je leven hebt kunnen zien en je ogen gaan open. Alle dingen die voor velen van ons normaal zijn, heeft hij nog nooit meegemaakt. Maar zijn buren, die nemen hem mee naar de geestelijke leiders, naar de farizeeërs. Waarom? Het was namelijk een sabbat en op de sabbat wordt er niet gewerkt. Dus ze leveren hem als het ware uit aan de geestelijke leiders. En de geestelijke leiders die vragen hem, maar wat is er met jou gebeurd? En de man die vertelt opnieuw het verhaal. Hij zegt, er kwam een man en die heeft modder gemaakt. En dat smeerde hij op mijn ogen en ik heb me gewassen en nu kan ik zien. En ook bij de farizeeën komt er een hele discussie. Is die man van God, is die niet van God? En ze zijn verdeeld onder elkaar. Dus wat doen ze? Ze roepen zijn ouders. Ze zoeken de ouders van die man op, ze halen zijn ouders erbij en ze vragen aan zijn ouders, is dit jullie zoon en is hij blind geboren? En zijn ouders zeggen, inderdaad, dit is onze zoon en inderdaad, hij is blind geboren. Maar, vragen die farizeeërs, waarom kan die dan nu zien? En dan zeggen zijn ouders, ja, hoe dat precies gebeurd is, dat weten we niet, maar hij is volwassen. Dus vraag het hem zelf maar. Hij is oud genoeg om zelf antwoord te geven op jullie vragen. Maar dan vertelt Johannes ons waarom ze dat zeggen. Want die ouders, die zijn bang. Want de farizeeërs die hebben gezegd, iedereen die Jezus volgt, die mag niet meer in de synagoge komen. Niet meer in de synagoge komen, dat betekent je hoort er niet meer bij. Het hele sociale leven gaat voor jou voorbij. De deuren gaan dicht. Jij bent niet meer één van ons. En gedreven door die angst komen zijn ouders niet voor hem op. Maar ze laten hem zijn eigen boontjes doppen of in zijn eigen sop gaar koken of in de steek. Dus de farizeeërs roepen die man die blind geweest was weer bij zich. En ze dringen erbij hem op aan. Wat is er gebeurd? Hoe kan dit? Vertel het! En een man die zegt, ja, maar ik heb het toch al verteld. Ik heb jullie net precies verteld wat me overkomen is. En jullie willen het niet geloven. Moet ik het soms nog een keer vertellen, zodat jullie volgelingen van Jezus kunnen worden? En de farizeeën worden boos. Ze schelden hem uit. En ze zeggen op een gegeven moment tegen hem, jij bent sinds je geboorte al zonde. En jij bent ons nu de les aan het lezen. En ze jagen hem weg. Laten we even de tijd nemen om te beseffen wat hier gebeurd is. Dit verhaal wat staat in Johannes 9. Deze man, blind geboren, bedelt zijn hele leven langs de kant van de weg. Jezus geeft hem zijn zicht terug, geneest hem. Zijn leven begint eigenlijk. En wat is de reactie van zijn omgeving? Hij wordt verraden door zijn buren. Hij wordt in de steek gelaten door zijn ouders. En hij wordt buitengesloten door zijn leiders. En waar was Jezus terwijl dit allemaal gebeurt? Nou, het verhaal gaat verder. En toen Jezus hoorde wat er was gebeurd, zocht hij de man op. En hij vraagt hem, gelooft u in de mensenzoon? En deze blindgeboren man die zegt, als ik zou weten wie het was, zou ik in hem geloven. Hij heeft Jezus nog nooit gezien. Jezus staat recht voor hem, de man die hem genezen heeft. Maar hij heeft hem nog nooit gezien. En Jezus die zegt, u kijkt naar hem en u spreekt met hem. En toen zei de man, ik geloof, Heer. En hij boog zich voor Jezus neer. Deze blindgeboren man, van wie we de naam niet eens kennen. Wat voor achtbaan van emoties heeft hij de afgelopen uren meegemaakt? Van de verwondering en de vreugde van zijn genezing, naar het verraad door zijn buren, in de steek gelaten door zijn ouders, ruzie met zijn leiders, verstoting uit de gemeenschap. En nu is hij alleen en daar vindt Jezus hem. En de blindgeborene, hij klaagt niet, hij is niet boos, hij zwelgt niet in al het onrecht wat hem is aangedaan, maar hij buigt zich neer in aanbidding. Jezus ontmoet ons. Jezus ontmoet ons, ook vandaag nog. Ook al is hij lichamelijk niet meer aanwezig. En hoe werkt dat dan? Wij mensen, we zijn meer dan ons lichaam. En het leven, ik denk dat we het allemaal ons realiseren. Het is meer dan lekker eten, sporten, genieten. En heel veel mensen van ons weten ook, het leven is zelfs meer dan gezondheid. Maar het leven is ook meer dan vriendschap en relaties. Er is een onzichtbare, mystieke dimensie in wie wij zijn. En in die dimensie zoekt Jezus ons op. Op het niveau van wie wij geestelijk spiritueel zijn. En zelfs wanneer we alle sociale contacten hebben die we willen. Die spirituele dimensie die heeft zijn eigen voeding nodig. En dat is geen voeding die vervangen kan worden door mensen. Onze geest wordt gevoed wanneer hij in contact is met Gods geest. En het is hier waar Jezus ons ontmoet. Hij zoekt ons en hij verbindt met ons in ons diepste innerlijk. Als we dan kijken naar het verhaal van Ahmed. Ahmed die die keuze krijgt van zijn oudste broer om terug naar de familie te gaan. Om een succesvol maatschappelijk leven weer op te bouwen. Het aanbod dat hij al eerder heeft afgeslagen tegenover de armoede waarin hij leeft. De mogelijke omarming van zijn familie tegenover zijn eenzaamheid. Maar terwijl ik daar stond te praten met Ahmed in de gang, kijkt hij me aan. En hij had tranen in zijn ogen. Want hij zei, ik wil maar één ding. Ik wil met Jezus leven. Want in de eenzaamheid, verstoten door zijn familie, is Ahmed de afgelopen jaren niet alleen gebleven. Want terwijl hij verstoten was, heeft Jezus hem opgezocht. En zo stond ik 2 maanden geleden, vlak voor wij vertrokken uit Senegal, met Ahmed en een 10-tal leden van onze Bijbelstudie op het strand. Het strand van Dakar. En daar, zichtbaar in het sacrament van de doop, zei Ahmed, Jezus zocht mij op. Ik heb hem ontmoet. Ik aanbid hem en ik leef voor hem. En als we kijken naar het verhaal van Suleiman. Als ik met Suleiman in zijn kleine huisje zit en hij vertelt me over de afwijzing van zijn dorp. En dat zijn buren hem niet meer groeten, dat hij geen contact meer heeft met zijn familie. Als hij over Jezus praat, dan stralen zijn ogen. En in zijn houding straalt vrede. Want Jezus zocht hem op. En zijn geest is met hem. En hij is nooit alleen. Waar we ook zijn in ons leven. Verraden door onze buren. In de steek gelaten door onze ouders. Buitengesloten door onze leiders. Jezus geeft ons reden tot aanbidden. Hij vult ons hart met vreugde te midden van afwijzing. En hij vult ons hart met vrede te midden van vervolging. Zelfs in de grootste eenzaamheid is hij bij ons. Amen.